Fijn dat je luistert naar de podcast van Land van Ons. Een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en biodiversiteit. We maken een aantal keren per jaar een podcast. Meestal op een van onze nu 20 percelen met nog een aantal in de pijplijn. En vandaag zijn we in Hasselt op het biologische melkveebedrijf van Freddy Albers en Robert Kuipers. Ook aan tafel zit Gert-Jan van den Born, de perceelcoördinator van Hasselt. Ik ben Marja van Berkel. En ik stel de eerste vraag aan Freddy, die hier het langst woont, werkt. Ik begrijp dat jij hier al vanaf je tweede woont, zei je net. Dus daar kan geen een van de ander tegenop. Bij lange na niet. Mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, hoe ben jij met Land van Ons in contact gekomen?
Ja, dat vragen ze tegenwoordig wel regelmatig. En dan denk ik, ja, hoe was dat nou ook alweer? Ik denk dat ik oorspronkelijk iets gelezen heb over internet. En ja, ik was bezig met bedrijfsopvolging en dat liep niet. En ik heb nog eens een keer met iemand geprobeerd en dat werd ook niet wat. Ja, toen was ik er een beetje klaar mee. Ik denk toch nog eens vragen bij Land van Ons, zijn er dan ook mogelijkheden? Nou, en toevallig was dat zo.
Want wat was jouw vraag?
Nou ja, ik wil dat het bedrijf doorgaat. Ja, je kan een bordje te koop zetten en dan wordt het waarschijnlijk in stukken gaat het uit elkaar. En dan wordt het waarschijnlijk niet meer biologisch. Dan denk je, ja, daar heb je 25 jaar ruim biologisch geweest. En dan, dan is het klaar, uit. Dat leek me niet waard. Dus ik denk, ja, hoe kun je nou het bedrijf wel door laten gaan?
Nou. En want het is sinds juni 2022, hè, ik denk juridisch overgegaan. Daarvoor zal een traject gezeten hebben, hè, van overleg. Want jij hebt een deel van je land verkocht. Of heb je al je land verkocht?
Ja, we hebben wel een afspraak gemaakt over dat alles gaat. Maar het is in delen overgegaan, ja.
Ja. En toen is er ook gekeken naar de opvolging.
Ja, dat moet dan. Hè. Als je een bedrijf hebt, moet je een opvolger hebben.
Dat is slim. Ja. En toen hadden ze een hele bak met boeren bij Land van Ons.
Een hele bak, maar 5 sollicitanten die overbleven. Dat was voldoende.
En ja. Hoe is dat gegaan, die sollicitatie?
Dat was heel leuk. Dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Oh. Die wel eens denkt van, hé, ik zoek een opvolger. Ik heb dat eerder op zijn Jan Boeren fluitjes gedaan, zeg maar. Van, nou ja, die ken ik en die wil misschien wel wat.
Ja.
Dus, maar bij zo'n sollicitatie, ja, dan moet je toch, dan gaat het allemaal wat intensiever. En je hoeft het niet alleen te doen. Dat was natuurlijk ook wel handig. Land van Ons, die had al wat ideeën bedacht. En ze had nog een paar specialisten bij op een gegeven moment.
Oh, dat is mooi.
En dus wat grappig, je kreeg 5 sollicitanten en dan denk je van, nou ja, er zijn een aantal, die zouden best wel kunnen, waar bijvoorbeeld man en vrouw zeggen, wij willen dat graag, dan denk je, nou, dat is... Dus Robert was eigenlijk ongeveer, die stond laatst op de lijst, maar...
Die zit hier hoor.
Gedurende het proces kwam hij toch naar voren.
Wat waren belangrijke punten voor jullie? Voor jou?
Nou, in ieder geval iemand die moet dus wel de kwaliteit hebben om boer te weten, kennis hebben en zo. Dus,
ja.
Jij vond het ook heel belangrijk dat het voor twee mensen waren.
Nou ja, in het begin, een bedrijf is gewoon heel druk en heel intensief. En als je dat alleen nog doet, ja, dan is het gewoon een hele klus. En als je dan een echtpaar hebt die zeggen, ja, dat willen wij allebei. Dan denk je, ja, dan kun je iets verdelen. Dat is logisch gezien is dat wel heel erg handig. Dus dat zat in onze gedachten van, nou, dat zou wel het meest kansrijk zijn.
Ja, want heb jij het altijd gedaan met je vrouw?
Nou, nee, ik heb het eigenlijk altijd gedaan. En mijn vrouw die doet wat hand- en spandiensten. Maar er is geen boerin of zo.
Nee, maar dat kan ook. Hand- en spandiensten kan ook veel zijn natuurlijk.
Ja,
hè,
maar je hebt ook nog steeds, nu nog steeds boeren waar boer en. Want mijn vrouw noemt zich geen boerin. Maar je hebt natuurlijk voldoende boeren. Die hebben echt een vrouw. Nou, ik kom nou voor de wijde volgens ook bij boeren aan tafel. Maar er zijn wel plekken waar de vrouw minstens zoveel weet als de man. En die ze echt samen optrekken.
Heel leuk.
Ja.
Ja. Kun je iets vertellen over het bedrijf?
Nou ja, het is een melkveebedrijf. Ja, we proberen ook al redelijk naar de natuur inclusief te gaan. Maar je melkt koeien, melken is dan de hoofdmoot. En we zitten hier in een heel mooi gebied. Dus we hebben veel uit te waarden. En daar is in dit gebied is kievitsbloem is het beheersoort waar ze het dan voor doen. Want die zijn vrij zeldzaam en die zitten alleen in het gebied in de uitwaarden van Zwarte Water en de Vecht. Dus, en de weidevols uiteraard, die in de polder veelvuldig aanwezig zijn, mits het beheer op orde is. Want ja, weidevols en heel moderne landbouw, dat gaat niet zo heel goed samen. Nee. Dan moet je nog dan moet je gewoon beheer aanpassen.
Ja. Nou, wij onderschrijven hier dat het hier prachtig is. Het is erg nat ook, zoals de rest van Nederland, maar het is hier prachtig. Dat wilde ik toch even gezegd hebben. Robert, is dat een van de redenen waarom jij deze kant op gekomen bent?
Nou, niet in de eerste plaats. Oorspronkelijk kom ik hier ook vandaan. 5 kilometer verderop. Ik ben er niet geboren, maar wel opgegroeid. En niet opgegroeid op een melkveebedrijf. Maar mijn opa was wel boer. En dus het heeft denk ik een generatie overgesprongen, want het zit er wel in. Dus altijd meegelopen bij mijn opa. Ik ging altijd op woensdag ging ik niet spelen met vriendjes, maar dan ging ik naar opa op de boerderij. Ging ik, helpen. Ik denk dat ik hem meer in de weg gelopen heb dan daadwerkelijk wat gedaan. Maar daar is wel het vlammetje gaan branden. Toen ben ik later bij een boer in de buurt gaan werken. Toen heb ik ondertussen de Hoge Landbouwschool in Dronten gedaan. Ben ik 4 jaar, bijna 4 jaar bedrijfsleider geweest op een biologisch melkveebedrijf in Lelystad. Toen dacht ik wel, dit is wel echt wat ik wil. Gewoon, dat was ook een mooie testperiode, want ik ben, omdat ik niet opgegroeid ben op een boerderij, en het is toch wel eigenlijk 24-7 verantwoordelijkheid. Toen kon ik daar mooi even aan proeven.
Ja.
Ook voor mijn vrouw, Clarieke, was dat ook wel mooie bevestiging van dit is als er een kans komt, dan komt dat wel goed.
En jouw vrouw werkt ook mee?
Ze is nu hoogzwanger, dus nu op het moment mag ze niet zoveel. Maar ze deed wel eens wat, maar ze is ook geen boerin.
Nee.
Ook wel een keer hand- en spandienst of op en rondom het erf, daar wel eens een keer wat.
Dat hoort erbij, denk ik, hè, van boerderij.
Ja, helemaal niks doen, dat is geen optie.
Jullie werken nu samen. Hè? Het is niet zo dat jij gestopt bent en dat Robert de hele boel heeft overgenomen. En jullie zitten in een VOF. Je hoeft niet precies alles te vertellen hoe dat geregeld is, maar wel praktisch. Hoe is dat praktisch geregeld?
In eerste instantie was het natuurlijk overdracht aan Robert. Maar op het moment is Robert wel de spil van het bedrijf. Die de dagelijkse leiding heeft en weer overleggen over alle zaken. Dat gaat gelukkig goed. Dus. En als het nodig is, spring ik in. Ik melk nog 3 keer in de week ongeveer. En ik doe wat. Ik vang de molden op het moment. Maar ik heb veel afleidingen met mijn werk voor de weidevogels. Dus dan loop ik Robert niet constant voor de voeten.
Ja, want dat is een liefde van je, hè, de weidevogels.
Ja.
Mag ik dat zeggen?
Ja, zeker.
want zijn er plannen dat je gaat stoppen? Of is dat gewoon nog niet duidelijk? Zeg je, we kijken hoe dingen lopen?
Nee, daar hebben wij eigenlijk bewust, denk ik, geen afspraken over gemaakt. Want je kan wel zeggen, we doen het 1 jaar of we doen het 5 jaar. Maar als het niet meer werkt, dan moet Robert verder en dan moet ik terugtreden. Maar ik hoop, wij hopen, dat het nog lang duurt.
Oké. En nu toch op die weidevogels, want in het vorige gesprek ook ging het daar al voortdurend over. Wat doe jij met de weidevogels? Want je zegt, ik heb daar nu meer tijd voor.
Ja, bedoel je dan op dit bedrijf of in het geheel?
Misschien. Het geheel wordt misschien wat groot.
Ik werk voor het collectief Noordwest-Overijssel. En die sluit contracten af bij boeren om weidevogels beheer te sluiten. Dus daar ben ik een paar dagen in de week mee zoet. Kijk, hier doen we het al heel lang. Dus hier hoeven we niet zoveel nog meer te veranderen. Ja, soms ieder jaar een klein beetje. Maar hier staat het beheer en hier gaat het goed. En misschien zou ik nog iets kunnen uitbouwen, maar dan moet je meer hectares hebben. Dus hier staat het eigenlijk wel. En op meerdere plekken hier in het gebied. Maar er zijn nog heel veel plekken waar ze zeggen, als er geen beheer voor weidevogels komt, dan je ziet op het moment de plekken waar.
Even terug over dat beheer op weidevogels. Wat is dat?
Als je een kreet wilt slaan, dan zeggen mozaïek. Dat betekent verschillend beheer. Vooral verschillende maaidatums met bewijding in de buurt. Je wil op de of eigenlijk de basis begint met een plasdras. Als het geen nat is, dan trek je de vogels niet. Ja, als het zo'n nat voorjaar op het moment valt het wel mee. Maar nu gaat het opdrogen. Ja, als de vogels niet met de snavel in de grond kunnen komen, ja, dan kunnen ze geen vreten, geen wormen, et cetera, oppikken. Dus ja, dan gaan ze naar plekken waar het wel is.
Dus je begint met een natte grond. Ja. En die probeer je zo nat mogelijk te houden. Ja, even
met een plasdraspomp. Dus dan ga je een gedeelte onder water zetten van een perceel. En daarom wil je bijvoorbeeld kruidenrijk graslanden hebben. Dus eigenlijk graslanden die je niet meer gaat bemesten, maar de groei trager gaat, waardoor er meer kruiden de kans hebben. Dus dan hebben ze en het nat, maar daaromheen ook weer kruidenrijk, waar ook weer insecten zitten als de kuikens komen. Want de kuikens die eten geen wormen, maar insecten.
Ja, en die kruiden, als die grond schraal genoeg is, komen die vanzelf dan?
Ja, in principe komt die vanzelf. Ja, beheer is dan kruidenrijk. Dat betekent stoppen eigenlijk met bemesten. En dan, ja, de grond, het is hier klei op veen. Dus die is zo rijk, dat duurt even. Maar op een gegeven moment komen de kruiden dan wel vanzelf. We hebben wel eens wat pogingen gedaan om ze er sneller in te krijgen. Maar je moet eerst verschraal. En dan pas heb je kans dat de kruiden wat meer naar voren komen.
Ja. En dan zeg je eigenlijk, want jij bent al lang daarmee bezig, hè? Met dat beheer voor weidevogels. Of dat het op je land goed kan ontstaan. En nu ben je ook meer bezig voor de omgeving om daar ook plekken te creëren, ja, die ook goed zijn voor weidevogels.
Ja.
Ja. Een deel van jullie grond is, dat huur je bij Staatsbosbeheer, hè?
Ja.
En het lijkt me dat hij daar ook actief mee bezig is.
Ja. Oh. Dat is een beetje dubbel op. Het beheer is hier gericht op die kievitsbloem. En kievitsbloemen, terreinen worden helemaal niet bemest. Ja, alleen de bemesting die ze krijgen met het moet onder water stromen in de winter een keer. Dus daar krijg je dan wel bemesting. Maar er wordt verder niet bemest. Dus die worden zodanig verschraald dat er eigenlijk weinig wormen in de grond zitten. Dus die worden eigenlijk wat minder geschikt voor weidevogels. Want ja, je kunt wel kruidenrijke perceelen hebben waar ze graag zitten. Maar eromheen moet wel ook bemeste perceelen zijn. En het liefst met ruige mest. Want er moet wel bodemleven blijven. Dus, en in de uiterwaarden, ja, loopt de bodemleven terug. Want dat verschraalt. Dus het is eigenlijk minder geschikt voor weidevogels. Maar ja,
zo ingewikkeld is het, hè?
Hier in de organisatie hebben dan nog wel eens moeite om een keuze te maken. Wat gaan, ja, we doen? Want als er nou water is, dan is het eigenlijk zeggen, ja, dat is toch wel goed voor de weidevogels. Maar ja, dan, nou droogt erop. Ja, dan gaan gelukkig hier de weidevogels de dijk over. En dan gaan ze naar de bemeste landen. En dan hebben ze eigenlijk. En je moet als weidevogels wil je een beetje kans hebben om te overleven, de kuikens overleven, dan moet er een koppel wezen. Dat is elkaar helpen met verdedigen tegen roofvogels en zo. Dus als er hier en daar een vogel zit, dat is weinig kansrijk, want kraaien, buizen, et cetera, dan hebben ze zo weinig kans. En als ze met een groep van 20, 30, 40 zijn, dan hoeft er maar een roofvogel op te vliegen. En dan vliegen er 20 vogels de lucht in. En ja, dan gaan ze wel een blokje om.
Okay.
Dus als je een paar vogels hebt, geen succes. Als je een groep hebt, ja, dan wordt dat een stuk beter. Mits de rest op orde is natuurlijk. Hè? Want ja, we hebben in Nederland steeds meer predatoren. Zoals met name de vos. En als je daar niks aan doet, ja, dan is het helaas einde weidevogels.
Het is toch heel ingewikkeld, hè, die biodiversiteit.
Ja, ja, we hebben een klein landje met veel wensen. En, ja, en willen we alles, ja, in stand houden, dan moet je eigenlijk beheren. Dat hebben we altijd gedaan trouwens, hoor. Alle natuur hier in Nederland is ontstaan door beheren van met name boeren. En ja, als je beheer doet, dan moet je beheren. Is dat. En ja, als er overlast is van één, dan moet je er wat aan doen. Want net
dat
als
maakt
nu,
het ingewikkeld natuurlijk.
Ja, dat maakt,
hè,
het heel ingewikkeld.
Want wat ga je dan bejagen? Of, nou goed, ik denk dat we hem even moeten laten rusten. Ik denk dat je veel interessant verteld hebt over die weidevogels. In ieder geval voor mij, dingen die ik echt niet wist. En ik wil eigenlijk even terug naar welke rol Land van Ons binnen jullie bedrijf heeft. Kun je daar iets over zeggen?
Nou ja, Land van Ons zorgt er nou gewoon dat het bedrijf gewoon als een biologisch bedrijf doorgaat. En hopelijk ook nog meer kansen krijgt om dat nog verder zich te ontwikkelen. Ja, en de opvolging is goed geregeld. Dus ja,
dat is een belangrijk ja, punt natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja. Ja. En het wordt nou middels straks die open dag. Ja, ik was boer bezig op mijn plekje. En nou ja, de boel goed geregeld. Maar nu gaan we het ook uitdragen ja, wat er gebeurt.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja.
Ja. Oké, okay. Ik ga naar Robert. Jullie zijn een natuurinclusief bedrijf. Kun je eenvoudig uitleggen wat jullie daaronder verstaan? Of wat er algemeen onder verstaan wordt?
Nee, natuurinclusief, dat is dat wij als dit bedrijf zijn samenwerken met natuur. Dus een deel van onze grond bestaat uit natuurgrond. In ons geval Uiterwaarden. Nou, daar komt dan kruidenrijk natuurgras vandaan. En dat moeten wij dan op een bepaalde manier weten te verwaarden met onze koeien. Dat onze koeien daar toch nog weer melk van maken en vlees en jongvee van kunnen laten groeien.
Ja, en er staat ook in jullie bedrijfsplan dat er staan een soort 20-tal KPI's, hè, kritieke prestatie indicatoren, voor die natuurinclusieve landbouw. En dan vraag ik me af, wie bepaalt dat? Is dat een organisatie die zegt, als je je houdt aan die prestatieindicatoren, is het natuurinclusieve landbouw?
Die waar jij nu over praat, die kritische noem je ze nou?
KPI's.
De KPI's, die zijn opgesteld door Staatsbosbeheer.
Oké. Okay. Dus en controleert hij dat ook? Of,
Ja, alle gegevens zijn gewoon bekend. Dus wij hebben die KPI's ingevuld omdat wij mee willen doen met de natuurinclusieve landbouwprogramma van Staatsbos. Dus dan kun je een langere pacht periode hebben. Of de langere, dat je pacht voor 12 jaar krijgt. En dan moet je wel op de andere gronden naast Staatsbos moet je meer natuurinclusieve maatregelen nemen. Zoals bijvoorbeeld slootkantenbeheer, weidevogelbeheer valt daaronder. Voor mij ook op het erfbeplanting en dat soort zaken. Nee, daar zijn we hier al druk mee bezig, dus dat past er mooi bij elkaar.
En is dan dat jullie langer kunnen pachten bij Staatsbosbeheer het enige voordeel, naast natuurlijk de grote natuurvoordelen die jullie hebben? Of krijg je dan ook korting op je pacht? Ik bedoel, kun je er ook bedrijfsmatig nog iets uithalen?
Het is met name de langere pachtduur. Dat is, pacht is een hele mooie vorm. Alleen de enige grote onzekere factor is de zekerheid van grond. Kijk, en als je dus langere tijd kunt pachten, dan heb je veel meer zekerheid dat je hem de komende jaren kunt gebruiken.
Zeker, en nu, zeker nu met die Didam-arrest.
Ja. Dus is dat heel veel.
Waar duid jij op?
Nou ja, er is een Didam-arrest geweest. Ja. En daar is gezegd, je mag niet maar zo vrijwillig de grond verhuren aan Jantje en Pietje. Want Klaas en Marie die wilden misschien ook wel. En die kregen zo geen kans. Dus ja, op het moment is er heel veel onzekerheid over pachtgronden. Wie kreeg ze en waarom kreeg je ze? En ze proberen dat wel te regelen. Maar je hoort toch regelmatig dat denk, ja, er gaan toch gekke dingen gebeuren. Dat, ja, je raakt gronden kwijt en een ander kreeg de gronden. En, ja, dus op het moment heel spannend. Dus je hebt belang bij een langdurige relatie.
Wat is een reguliere pachtduur?
Eigenlijk wordt er nieuwe pacht alleen maar liberaal uitgegeven. En dat kan maximaal tot 6 jaar en dan moet het weer nieuw. Dus dan zit je iedere 6 jaar van, ja, krijg ik het weer of krijg ik het niet weer. Dus als bij een langdurige relatie.
Daar kun je ook langere termijn keuzes voor maken. Omdat je gewoon weet dat je die grond hebt.
Waar moeten we aan denken met die KPI's? Wat voor dingen worden er dan gemeten?
Deels bedrijfsmatige dingen, dus hoeveel eiwit voer je aan de koeien, hoeveel eiwit stoten je koeien uit in de vorm van stikstof of in de vorm van ammoniak. Doe je aan slootkantenbeheer, doe je bijvoorbeeld aan weidevogelbeheer, heb je biodiversiteit op en rondom je erf, dat soort KPI's.
Nou, het gaat hier dus voornamelijk om koeien bij jullie op het bedrijf. Wat doen jullie daarmee?
Anders dan gaan we even kijken, dan kunnen we ze gelijk zien. Dan zal ik het daar uitleggen.
Oh, nou, daar staan ze dan, de koeien. Hoeveel zijn het er, Robert?
Het zijn er 90.
Wat doen jullie met het vlees en wat doen jullie met de melk?
De melk die gaat naar de melkcoöperatie CZ Rauwveen, uit Rauwveen.
Die maken daar kaasspecialiteiten van. Dus wat meer de speciaalkazen. En het vlees, dat proberen we naar waar mogelijk hier in de regio zelf te verkopen.
Online?
Nee, ja, wel. Het gaat dan eigenlijk met name via appjes, appgroepen, mailtjes, dat soort dingen. Instagram. En dan, ja, dan uiteindelijk als mensen een keer vlees gekocht hebben, dan komen ze bij ons op een, nou ja, op een lijst. En dan die krijgen de volgende keer ook weer een berichtje. En dat loopt eigenlijk best wel goed.
Dus je verkoopt het zelf, dat vlees?
Ja, nog niet van alle koeien. We verkopen in een jaar ongeveer 15 koeien. Die gaan naar de slager. En ongeveer de helft verkopen we nu zelf. Het doel is om dat allemaal te gaan doen.
Want het wordt natuurlijk geslacht door een slager. Die levert het jou aan. Gesield misschien? Niet gesield?
Nee, we krijgen dit gewoon als een... Als gewoon in kratten krijgen we het vlees weer terug. En dan, wij maken daar dan pakketten van. Dus een luxe vleespakket of een stoofvleespakket. En dan kun je nog gehakt en worst en rollades kun je los erbij bestellen. Dat zetten wij dan per klant zetten wij dat apart. En dan kunnen mensen dat binnen, nou ja, eigenlijk eind van de middag halen ze het op. Dus wij halen het begin van de middag op en eind van de middag is het vlees ook weer weg.
Dat is nogal een werk, lijkt me. Heb je nog ideeën om dat via winkels te gaan doen? Boerderijwinkels of dergelijke?
Ja, het is inderdaad wel werk. Voorlopig hebben we er nog geen concrete plannen om dat via winkels af te gaan zetten. Wij vinden het ook heel leuk dat mensen bij ons thuis komen. En dan, nou ja, sommigen lopen even de stal in. Of die vragen of die blijven nog eens even hangen voor een praatje. Nou, daar halen we ook wel energie uit.
En die coöperatie, er wordt kaas gemaakt. Is dat een kleine coöperatie? Heb je daar een beetje invloed ook zelf?
In de zuivelwereld is het niet de grootste. Maar ja, ze zijn wel groot en de invloed van één boer is niet zo heel groot. Maar ze zijn ook wel gericht op kleinere melkstromen. Die kunnen zij wel redelijk goed tot waarde brengen. Dus nou ja, in dat opzicht kunnen ze ook wel met ons uit de voeten, laat maar zeggen.
Oké, want jij bent natuurlijk een biologische melkveehouder. Het grootste deel is daarmee, begrijp ik uit jouw verhaal, niet biologisch.
Van die zuivelcoöperaties is het meeste gewoon gangbaar. Ja. Ik denk 95% of zo.
Ja. Oh, daar staan de kalfjes. Zijn de kalfjes, mogen die nog bij de moeder blijven? Of ze staan hier alleen, zie ik.
Nee, nog niet. Het idee is wel dat we dat... misschien volgend jaar of het jaar erop, of met pleegmoeders. Of met, nou ja, ik denk in eerste instantie met pleegmoeders gaan proberen. En dan de kalfjes die wij gaan aanhouden, of die wij aanhouden voor vervanging van de koeien die naar de slager gaan. Dus dat zal een stuk of 15 per jaar zijn. Dat we die dan bij, zeg, 6 melkkoeien houden. Dan gaan we de koeien niet meer melken. Maar dan mogen de kalfjes alle melk opdrinken. Dat is een beetje voor, nou ja...
En dat is dan de pleegmoeder waarbij ze dat doen, die melk opdrinken.
Ja. Dus het is niet het meest perfecte systeem, maar ik denk een goede tussenweg. En het is nog geen uitgewerkt plan, maar het is een beetje het idee. Freddy heeft vroeger wel kalfjes bij de koe gehad. Misschien kan hij wel vertellen hoe dat vroeger ging.
Jij hebt dat vroeger wel gedaan. En waarom deed je dat en waarom ben je weer gestopt?
Het probleem was dat na anderhalf jaar... dat als er een kalf bij de koe gezogen had... en ik kwam een poosje later in de melkstal... dan wou ik de melk niet laten schieten. En dan liep je met een volle uier... en dan kreeg je last met ontsteking. Dus ja, ik kreeg steeds hogere celgetallen. Dus ja. Op het moment, als het gedaan wordt... wordt er heel vaak met pleegmoeders gewerkt. En dat schijnt wel aardig goed te gaan... dat je bijvoorbeeld 3 of 4 kalfjes bij 1 koe doet... En dan wordt die koe gewoon door die 4 kalfjes leeggedronken. En dan heb je dat probleem niet dat je ook nog naar de melkstal moet. Dus dat is wel een mogelijkheid om dat eens te proberen of die gaat werken.
Oké. Nou ja, ze zien er allemaal goed uit. Ze zijn druk aan het grazen, kunnen lekker hun ding doen. Hoe wordt dit gescoord? Hè? Je hebt tegenwoordig in de supermarkt natuurlijk allerlei systemen van beter levenssterren of dergelijke. Kun je daar iets over zeggen?
Wordt het gewoon via biologische normen is dit gescoord. Maar we zijn bezig met plannen om te kunnen voldoen aan beter leven 3 sterren. En dat zit dan met name in dat de dieren nog wat meer ruimte moeten hebben. En nog wat meer aan hun natuurlijke behoeftes kunnen voldoen.
Is dat ook naar buiten toe?
Ja, maar ze lopen bij ons als het kan, lopen ze altijd buiten. Maar alleen omdat wij heel vochtige grond hebben, is dat dus, nou ja, niet het hele jaar. Maar als het kan, als het weer het toelaat, dan lopen ze buiten.
En als het weer het toelaat, nee, dat heeft te maken met vocht en waarschijnlijk sneeuw en dat soort zaken.
Nou, het heeft met name te maken met dat de grond, die is op dit moment gewoon verzadigd met water. En als de koeien erop lopen, dan zakken ze erin weg. Ja, dan krijg je helemaal gaten.
Er is een deel van de koeien wat een stuk hoger staat dan de andere. Waarom is dat?
Koeien die lopen hier in een heuvelstal. Dat is een vrij uniek stalconcept. Dat betekent dat het is een vrij langwerpige stal is. En dan de midden van de stal is hoger. Ongeveer een meter hoger dan de zijkanten. In het midden strooien we in met stro en zijkanten niet. En de koeien lopen dan zelf de mest naar beneden. Door de werking van de ronding ook. En de urine loopt er ook onderweg. Dus op deze manier heb je dus een stroostal waar je, nou ja, volgens de geleerden wat minder stro voor nodig hebt. En je hoeft hem niet uit te mesten. Hij is in 15 jaar tijd nog niet uitgemest. Dat hebben de koeien doen dat dus zelf. Door de werking van die ronding en zwaartekracht.
Ik begrijp dat niet helemaal, want waar blijft die mest dan?
Die mest die komt hier op gangen en die wordt meegenomen door mestschuiven in een afstortput. En ja, daar moeten wij het wel uitscheppen.
Ja, maar dan zeg je dus het middelste deel, dat blijft liggen.
Het middelste deel gaat in de loop der tijd, in een maand of drie, gaat dat zo naar de zijkant toe.
Okay. En dan wordt het met die mestschuiven afgevoerd en jullie gooien gewoon weer nieuw stro in het middelste gedeelte.
Ja,
dat is wat je zegt.
Elke dag, twee keer per dag, strooien we een heel dun laagje. En dan, ja, in de loop der tijd werkt dat zich zo naar de zijkant. En de mestschuif die loopt elke uur, die neemt het dan mee. Dus het is een doorlopend proces. Dus
het wordt heel erg gedetailleerd, technisch inderdaad. Maar die mest die je dan wegschuift met die mestschuif, kun je dat dan nog gebruiken?
Jazeker.
Omdat die urine eerder ook afgevoerd is? Hè, wat jij zegt van...
Bij deze stal is eigenlijk dat mest en urine en stro komt allemaal bij elkaar.
Ja.
Dat wordt dan al op één grote hoop gebracht. En daaruit loopt dan de urine weer. Dus we hebben eigenlijk het oude grupselsysteem met vaste mest en gier.
En noem je dat dan ruige mest?
Ja, dit noem je wel ruige mest, ja.
Nou mensen, nu weten we alles, dus we gaan naar huis. Robert, wat zijn de uitdagingen hier voor jou?
Nou ja, allereerst het niveau vasthouden van waar het nou staat. Ja. Freddy was een goed boer, ook nou ja, met het vee, maar ook met zijn land heel zuinig erop. Strak op onkruiden, maar ook gewoon het beheer van de weidevogels, dat soort dingen. Ik heb daar zelf, had ik daar niet veel ervaring mee, dus ja, dat moet ik ook aldoende leren. Andere grote uitdaging toen ik hier kwam, vond ik de zekerheid van grond. Dus daar zijn we ook mee bezig, met onder andere staatsbosbeheer, langere pachtperiodes. Ik vind ook een uitdaging om, ook samen met Land van Ons, om dat wat breder op te zetten qua uitdragen van het verhaal en dat soort dingen. Leuke uitdagingen, maar nee.
Als Freddy hier over 3 jaar langs fietst, wat ziet hij dan? Misschien is hij dan nog helemaal niet weg, maar gewoon even bij wijze van. Wat ziet hij dan?
Ik denk dat je vanaf de buitenkant niet zo heel veel verschil kunt zien.
Ja, ik denk dat het iets minder rommelig is. Beetje strakker is.
Ja, dat kan wezen, ja.
Maar Freddy, wat hoop jij te zien?
Nou ja, wat ik net al zei, hè, ik denk dat het inderdaad iets strakker is. Ik denk ook dat het heeft ook een deel met arbeid te maken natuurlijk. Maar we hebben hier vrijwilligers zwaar van toe. Dus en Robert en Clarieke zijn er ietsje opgeruimder. Dus misschien nog een kleine verbouwing in de stal. Ik denk toch aan de buitenkant niet zoveel. Binnenkort gaan we waarschijnlijk... melkleven die onder het kopje, hoe heet je, hoe noemen we antibiotica-vrije melk, inderdaad.
Dat roept wel meteen de vraag op, gebruiken jullie nu antibiotica?
Nee, dat was wel grappig. We hebben toevallig, gisteren de antibiotica-registratie op moeten sturen naar de controle-instantie. En toen kreeg ik gelijk een mail terug of ik hem even aan wou vullen, want hij was zo kort. Maar ja.
Goed teken, hè?
Was één koe behandeld in het hele jaar en die had een keizersnee gehad. Dus dat moest ook wel.
Mooi.
Ja.
Gert-Jan. 15 juni 22 aangekocht, zie ik hier staan. Sinds wanneer ben jij betrokken?
Ik ben betrokken bij het perceel en het bedrijf vanaf begin 2023. Er was toen Philip de Regge was de kwartiermaker namens Land van Ons. En we kwamen toen in contact. Ik was toen nog werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving als onderzoeker op het gebied van landgebruik en klimaat. Dus ik had er niet zoveel tijd, maar we hebben het eerste half jaar hebben we samen opgetrokken. En eigenlijk vanaf juni 2023 heb ik het stokje overgenomen en als perceelcoördinator aan de slag gegaan.
En wat doen jullie als perceelteam hier, als je het in grote lijnen schetst?
Ja, als perceelteam, we zijn in het begin 23 is er geworven voor leden voor het perceelteam, maar ook vrijwilligers. Nou, dat is redelijk goed gelukt. We hebben een mooie samenstelling van mensen. Ik ben zelf landbouwkundige, er is een ecoloog die vroeger bij Staatsbosbeheer werkte en ook het Freddy al goed kende. Dus dat is heel mooi dat we die kennis ook aan tafel hebben. Daarnaast een aantal mensen die expertise hebben op het gebied van marketing, communicatie, organisatie. Dus dat is een heel mooi team. En wat wij doen is langzaam opbouwen van wat kunnen we betekenen voor het bedrijf. Ook veel gesprekken met Freddy en Robert om wat kunnen we doen op het gebied van bijvoorbeeld het helpen in de gaslanden of op het erf. Nou, we zijn wel het idee om wat we gedaan hebben is onder andere zuur ingestoken. Nou, op een zaterdag en dan na afloop een gezellige lunch hier aan de keukentafel. Dus dat is ongeveer wat we doen. Maar dat is een van de leuke dingen waar we nu naartoe werken. Is een open dag. Die hebben we op 25 mei. En dat betekent alle ambities bij elkaar leggen. We willen het bedrijf laten zien. Nou, Freddy en Robert hebben al aangegeven dat dat een van de veranderingen is. Dat je naar buiten treedt om te laten zien wat we hier doen. Hoe die bedrijfsvoering is. En daar helpen we mee als perceelteam om dat te realiseren. Nou, een klein voorbeeldje. Dan praat je over de doelgroep. Er zijn natuurlijk veel leden van Land van Ons die op de hoogte zijn. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om mensen die nog geen lid zijn of hier in de buurt wonen, dat we die weten te bereiken. Dus communicatie is voor ons heel belangrijk. En we vinden het ook leuk om de jeugd wat meer bij te betrekken. Dus dat ouders met hun kinderen hier komen. En nou, Clarieke zit in het onderwijs. Een van onze perceelteamleden, Henrieke Buit, die heeft zelf jonge kinderen nog. Dus die hebben wel ervaring van hoe kunnen we dat doen. Nou, die werken dan samen zo'n programma uit voor jongere kinderen. Nou, dat is fascinerend om te zien hoe we dat met elkaar gaan oppakken.
Dit jaar wordt, of eigenlijk vorig jaar is dat begonnen, dat monitoren Land van Ons breed wordt opgezet. He, op verschillende onderdelen, wormen, planten, bestuivers en nog wat van die onderdelen. Kun je zeggen waar jullie mee bezig zijn, hoe het daarmee staat?
Ja, daar kan ik wel iets op zeggen. Ik denk, allereerst wil ik even meegeven dat monitoring ontzettend belangrijk is. En ik vind het heel fantastisch dat Land van Ons dit onderwerp zo prominent in beeld brengt om te laten zien wat is het effect van je maatregelen, het effect op de biodiversiteit. En nou, wat hier natuurlijk op het bedrijf al veel langer gebeurt, is de monitoring van de weidevogels. En het bedrijf is al mooi op orde als het gaat om natuurinclusiviteit. Dat kan natuurlijk beter, dat werd ook al aangegeven. Dus we gaan ook een programma opstarten. En er zal ook Jeroen Bredebeek, die dan eerder bij Staatsbosbeheer heeft gewerkt, die zal meedenken over hoe we die monitoring kunnen oppakken, zodat het zo goed mogelijk en professioneel gebeurt. En we zullen focus leggen op onder andere de kwaliteit van de bodem. Dus eigenlijk dat wat je niet ziet, het bodemecosysteem, is erg belangrijk. Dus naast dat we weten of het wat de pH is of andere kenmerken van de bodem, nutriënten en dergelijke, en stikstof en fosfaat, gaat het ook om het bodemleven. En daarnaast hebben we natuurlijk in dit gebied veel sloten. Nou, dat betekent ook dat we daarnaar kunnen kijken. En ik weet van Freddy dat er lange reeksen zijn van de waterkwaliteit. Dus dat zullen we ook meenemen. Maar dat is iets wat we wel dit jaar gaan opstarten. Daar hebben we vorig jaar eigenlijk te weinig tijd voor gehad om het seizoen te pakken voor de monitoring. Maar het is een belangrijk aspect.
Dat het heel interessant is, zeker ook vergeleken met percelen die nog niet zo heel lang met dat biologische werk bezig zijn, om de verschillen daartussen te zien met zo'n perceel wat al heel lang op deze manier werkt of actief is.
Nou, daar kun je nu ook al wel grote verschillen in zien. Want er zijn achter op de kavel stukken, die zijn er later bijgekomen, een jaar of 5, 6 geleden. En daar staat het water nu nog op het land. En de andere percelen die al langer biologisch zijn, daar is de beworteling zo goed dat die zijn wel heel nat, maar geen plasvorming.
Ja, dus er zijn ook interessante verschillen tussen het land wat jullie pachten van verschillende... of is dit ook van Land van Ons?
Nee, dat is ook van Land van Ons. Alleen die heeft Freddy dus een jaar of 6 geleden aangekocht.
Ja, daarin zie je eigenlijk dat de wijze van beheer heel fundamenteel van invloed is op die bodemrijkdom. Ik ben zelf bodemkundige en dat is een cruciaal element. Je ziet gewoon in de huidige vorm van, noem maar even de gangbare landbouw, dat dus met zware machines op verkeerde momenten over het land gereden wordt. Ja, wat je dan doet is je verdicht die bodem. En dat betekent dat beworteling lastig is, het vocht kan niet weg. Het vocht blijft op het land staan. Dus hier vlakbij zijn een aantal percelen. In het verleden zijn al eeuwenlang graslandgebieden. Buiten ons, wel in de Masterboekenpolder, maar hier een kilometer vandaan. Nou, dat is mais opgeteeld. Nou, het staat nu nog blank. En alle sporen waar de karren hebben gereden, daar is het. Dat is geen goed moment om op te starten voor een nieuwe ronde van mais of voor grasland. Nou, dat is eigenlijk wat Robert net ook aangeeft. Van ja, het land wat minder goed behandeld is de afgelopen jaren. Dat is in feite. Heeft tijd nodig om zich aan te passen. Door die beworteling weer opnieuw te realiseren.
Ja. Ja. Jullie geven aan als perceelteam dat jullie met een aantal zaken aan de slag willen. Samen met de boeren natuurlijk. Want dat is hoe het gaat of hoe het moet. Maar er stond een hele interessante in waar ik het toch even over wilde hebben. Dat is kale bodem voor nesten, wespen en bijen nabij opstallen. Wat maakt dat dit aantrekkelijk is voor wespen en bijen? Kale bodem.
Nou, daar vormen ze hun nesten in die kale bodem. En dat is natuurlijk, is er ruimte genoeg rondom op het erf om een aantal stukjes op die manier zodanig te laten verruigen. Een stukje ruigte rondom je erf is heel belangrijk. Omdat ja, het is vogels, insecten, predatoren. Het is het geheel van het ecosysteem wat je ondersteunt. Ja. En daar horen ook de wespen en de bijen horen erbij.
Maar wat is dan ruigte in jouw verhaal?
Waar je gewoon even zegt, ik doe hier even niks.
Maar dat betekent dan dat er, ik zou zeggen onkruid groeit, maar dat er dus planten gaan groeien, dat er iets...
Kijk, als je biodiversiteit, als dat een van je doelen is, en dat is een heel belangrijk doel, dan betekent ook dat je niet alles strak aangeharkt moet hebben. Maar dat je zegt, oké, hier kom ik een paar jaar niet terug. En dan kan er inderdaad onkruid groeien, die bijen of die hommels de aardhommel. Het is niet voor niks een aardhommel. Die weet de plek wel te vinden waar die denkt, nou, hier kan ik even rustig mijn nesten bouwen. Ja, als je dan een keer gaat broeden, dan ben je de klos. Dan zeg je wegwezen
hier.
En hier is ruimte genoeg. En dat is ook wel mooi binnen dit terrein. Er is ook een kolk of een wiel. Vroeger ontstaan door een dijkdoorbraak. Ontstaat er een wiel, een plas van, nou, wat zal het zijn? Een 100 vierkante meter, misschien wel meer nog. Een paar 100 vierkante meter. Nou, ook aan die randen kunnen natuurlijk ook hele interessante ecologische processen plaatsvinden waar amfibieën hun plek hebben. Nou, zo zijn er meer plekken op het terrein waar je kan denken van, nou, misschien kunnen we dat wat een klein beetje helpen, wat ondersteunen. Een strookje iets breder maken, zodat we daar met een houtwalletje of iets kleins toch meer biodiversiteit kunnen realiseren. Kijk, in dit gebied gaat het niet om lange houtwallen in een open terrein. Want dat is niet in match met de eisen die wij de vogels stellen. Want als je hier een bomenrij zou planten, dan zegt die roofvogel, hé, hier heb ik een mooi uitzichtpunt op het weidevogelgebied van Freddy en Robert. En dat is natuurlijk niet direct waar we voor gaan.
Ja. Even iets heel anders. Jij bent betrokken bij het gebiedsproces van Noordwest-Overijssel. Wat is dat en waarom heb je je daarbij aangesloten?
Ja, dat speelt al wat langer. Ik woon zelf in het natuurgebied De Wiede. En de gemeente Steenwijkerland is een van de gemeentes die begonnen is met een deelgebiedscommissie in het kader van het landelijk programma in het landelijk gebied. De ontwikkelingen rondom stikstof, bodemdalingsproblematiek in veenweidegebieden. Dat zijn de onderwerpen die we in zo'n deelgebiedscommissie bespreken. Maar de Kop van Overijssel bestaat eigenlijk uit 3 delen. Dat is het Masterboekenpolder en Kampereiland.
Maar ook, waar we nu zitten.
Waar we nu zitten. En aan de overkant van het Zwarte Water heb je dan de Staphorsterveld en Oldematen. Dat zijn eigenlijk 3 deelgebiedscommissies die veel samenwerken. Dus ik ben eigenlijk Van nature ben ik in contact gekomen met de mensen die betrokken zijn bij deze regio. En het is grotendeels speelt veen. En veen met een kleidex zijn dominante bodems in dit gebied. Dus we leren veel van elkaar, we horen veel van elkaar. En op die manier ben ik naast dat ik betrokken ben bij de Wiede ook veel in contact gekomen met de mensen hier in de Masterbroekenpolder. En dat zijn bestuurders, dat zijn natuurbeheerders, dat zijn boeren. En dat is een hele interessante manier om kennis op te doen, maar ook om kennis te delen en informatie op te halen van wat speelt er in dit gebied.
En heeft dat dan ook voordelen, denk je, voor dit perceel, voor deze...
Dat heeft voordelen omdat je in een netwerk zit. En als je in een netwerk zit, hoor je eerder wat er speelt. Met de open dag gaan wij ons land van ons informatiebord plaatsen. We hebben gevraagd of de wethouder van Zwarte Waterland dat wil, de doek van het percelenbord wil aftrekken. Dus dat zijn de momenten dat je ook de bestuurders betrokken laat zijn bij wat wij hier van Lond van ons op dit bedrijf mede doen. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk Robert en Freddy degene die hier het werk doen. Maar wij ondersteunen daar graag bij.
Ja. Zeg, jij fietst over 3 jaar samen met Freddy hier langs. Wat hoop jij dan te zien?
Ik hoop dat dezelfde glimlach die Freddy al wat langere tijd op zijn gezicht heeft weer te zien. En wij weten beide dan, we hebben de deskundigheid dat we kunnen zien wat er op het terrein gebeurt. Wij zullen zien dat het gras groen is, maar ook dat het kruidenrijk is. En we kunnen de koeien zien en we hebben ervaring van hoe die koeien omgaan met lekker rustig staan te grazen. En dan weet je dat het goed is. En dat is, dat hoop ik af te kunnen lezen en te horen van hem.
Luisteraar, hartelijk dank dat jullie geluisterd hebben naar deze podcast. Maar bovenal natuurlijk Freddy Abers, Robert Kuipers en Gert-Jan van den Born. Heel erg hartelijk bedankt voor alle interessante informatie wat jullie met ons gedeeld hebben over dit ontzettend mooie perceel Hasselt. Graag tot een volgende keer, luisteraar.